Openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament, in het Heilig Evangelie, naar de beschrijving van Lucas. U wordt gelezen uit Lucas 10, het laatste gedeelte, vers 38 tot en met 42. Schriftlezing straks, Lucas 10, vers 38 tot het eind.
Maria en Martha. En het geschiedde als hij reisde dat hij kwam in een dorp. En een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. En deze had een zuster genaamd Maria, welke ook zittende aan de voeten van Jezus zijn woord hoorde. Doch Martha was zeer bezig met veel dingen. En daarbij komende zeide zij: Heere, trekt gij u dat niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar dat zij mij helpen. En Jezus antwoordde, zeide tot haar: Martha, Martha, gij bekommert en onrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal weggenomen worden.
Gemeente, het woord van God dat ik u met zijn hulp vanmorgen mag bedienen, vindt u in het gelezen schriftgedeelte, Lucas 10, en daarvan het laatste vers, vers 42. Waar de Heere Jezus tot Martha en over Maria zegt: maar één ding is nodig. Doch Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. En gemeente, de afgelopen weken en ook de afgelopen dagen zal het hier op Urk net zo gegaan zijn zoals bij ons in Dordrecht. Er worden heel veel wensen uitgewisseld. Eerst heel veel kerstkaarten en nieuwjaarsgroeten. En dan komt het moment van de jaarwisseling en van de eerste keer dat je elkaar na de jaarwisseling tegenkomt. En misschien was dat voor u vanmorgen hier voor de kerk. En je wenst elkaar het goede toe. En dat kan op allerlei manieren verwoord worden natuurlijk. Ook op die kaarten zie je dat dan terug. De een die schrijft gelukkig nieuwjaar. Een ander heeft het over een gezegend of een voorspoedig 2026. Zelf ben ik toch nog altijd gewend, ook vanuit de opvoeding die ik hier op het dorp gehad heb, om mensen veel heil en zegen toe te wensen. En op die manier ging het trouwens vanmorgen in de consistorie ook, toen we elkaar als broeders voor het eerst troffen. Je kan het natuurlijk ook heel kort zeggen: de beste wensen. Heb je er wel eens bij nagedacht dat als je dat serieus neemt, dat dat eigenlijk hetzelfde inhoudt als wat we dan hier op Urk graag op die ouderwetse manier zeggen, met heil en zegen? Want wat is nou het beste wat je elkaar kunt toewensen? Wat is het grootste wat een mens kan ontvangen, wat hij in dit leven dan krijgt en wat hij trouwens dan ook voor altijd mag houden? Nou, dat is als God zijn heil gaat schenken vanuit het volbrachte werk van de heiland en een mens zegen doet ervaren, zelfs in wegen waarin je die zegen op het eerste gezicht niet als een zegen zou herkennen. De beste wensen. Gemeente, eigenlijk gaat de preek vanmorgen daarover. Als wij letten op die twee zusters en met name op die ene die genoemd wordt in vers 42, Maria. Dan is trouwens voor iedereen al duidelijk, dan hebben we het dus over een andere Maria dan die we rondom de kerstdagen heel veel in onze gedachten hebben gehad. Maar ik dacht bij de voorbereiding voor de preek van vandaag, die Maria uit Lucas 2, die lijkt in één bepaald opzicht wel heel erg op de Maria uit Lucas 10. Misschien is er in de kersttijd ook wel over gesproken hier, dat de moeder des Heren in allerlei opzichten, en Lucas beschrijft dat in hoofdstuk 2 ook een aantal keren, dat ze de dingen die ze meemaakt en die ze hoort over dat pasgeboren kind Jezus, dat ze dat bewaarde in haar hart. Nou, de Maria uit Lucas 10, gemeente, heeft dat dan met die andere Maria gemeen. Ook deze is helemaal vol van het woord en richt al haar aandacht op dat woord, dat dan inmiddels niet over Jezus wordt gesproken, maar door de Heere Jezus wordt gesproken. En iedereen weet het. Het is dan uitgerekend zus Martha die zich aan die luisterende Maria een tijd lang loopt te ergeren. Maar het is dan de Heere Jezus die het voor haar gaat opnemen. En daar liggen, geloof ik, gemeente, ook voor de eerste zondag van dit jaar voor ons allemaal de nodige lessen in. Als we boven de preek schrijven, Maria zit aan Jezus' voeten. Daar krijgt ze wat goed is. Daar krijgt ze wat nodig is. En daar krijgt ze wat blijvend is. Maria zit aan Jezus' voeten. Daar krijgt ze wat goed is, wat nodig is en wat blijvend is. Op zich, gemeente, natuurlijk een bekende tekst, Lucas 10, vers 42. Een tekst die ook nog wel eens op bijzondere dagen in een mensenleven naar voren kan komen. Het zou zo kunnen zijn dat er mensen hier met die tekst getrouwd zijn. Eén ding is nodig. In mijn vorige gemeente had ik een vrouw van wie ik wist dat toen haar eigen kinderen trouwden, dat ze toen bij elk van die trouwdagen aan het kind en het schoonkind wat dan uit huis ging, een geborduurd stuk werk meegaf met die tekst erop. Eén ding is nodig. Soms komt het ook wel rondom belijdenisdiensten naar voren. En ik moest denken aan, maar dat is al ruim 30 jaar geleden, het moment waarop een goede vriend van mij belijdenis des geloofs aflegde en bij die gelegenheid toen een nieuwe Bijbel van zijn vader en moeder kreeg. En toen zag ik dat die ouders in dat schutblad van die Bijbel een heel aantal teksten hadden opgeschreven, mooi gekalligrafeerd, waarin die uitdrukking die je ook in onze tekst vindt terug zag komen. Eén ding, Psalm 27 stond erin. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Marcus 10, één ding ontbreekt u. Dat werd tegen de rijke jongeling gezegd. Johannes 9, één ding weet ik, de blindgeborene. Ik weet dat ik blind was en dat ik nu zie. Filippenzen 3, Paulus die zegt, één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, mij strekkende naar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, naar de prijs der roeping Gods. En daar stond dus ook Lucas 10 in dat Bijbeltje. Eén ding is nodig. Afsluiting van een bekend, zij het kort gedeelte uit Gods woord, waarin de Heere Jezus dus op reis is met zijn discipelen. En dan komt op zeker moment dat reisgezelschap vlak in de buurt van Jeruzalem, maar een steenworp afstand zouden we zeggen, in dat dorpje Bethanië. In een huis met een bijzondere gezinssamenstelling. Je zou misschien denken, het zijn misschien drie ongetrouwden, die twee zussen en die broer die daar wonen. Broer die je trouwens in dit gedeelte niet eens tegenkomt. Misschien is die er op dat moment niet bij geweest, Lazarus. Was die nog op zijn werk of zoiets. Maar we weten uit Johannes 11 dat ze met z'n drieën gewoond hebben daar. Martha, Maria, Lazarus. Een uitlegger zei, misschien moet je het zo zien, vanwege wat in vers 38 staat, dat Martha wel getrouwd geweest is, dat zij weduwvrouw geworden is, maar dat ze altijd als de vrouw des huizes is blijven functioneren. Anders was dat huis wel naar Lazarus vernoemd, maar nee, een zekere vrouw met name Martha ontving hem in haar huis. Misschien is het waar, ook niet van het grootste belang. Maar dat Martha dan in feite het hoofd van de huishouding is. En die heeft dan twee ongetrouwden uit het gezin bij zich in huis genomen. Maria en Lazarus. Maar als dat bezoek van de Heere Jezus begint, je zou dan eigenlijk van tevoren zeggen, als je een beetje weet hoe de verhoudingen gelegen hebben, alle ingrediënten voor een heerlijke dag zijn in feite aanwezig. Om te beginnen al dat de Heere Jezus er dus voor kiest om onder het dak van Martha te komen. Wij zongen met Psalm 27 dat het al zo'n voorrecht is om in de heilige gebouwen Gods gunst en de liefelijkheid van zijn dienst te aanschouwen. En hopelijk ervaart u ook zo de eerste dienst op deze zondag, dat je naar Gods huis mag met de gemeente, om als het ware bij de Heere op bezoek te komen. Maar dat het andersom wordt, dan is het minstens zo persoonlijk. Jezus die bij jou onderdak wil vragen. Nou, dat is om te beginnen al heerlijk. En ook als je dan bedenkt hoe de verhouding tussen de Heere Jezus en die mensen onder dit dak geweest is. Ik noemde net Johannes 11 al. Dat hoofdstuk waarin Lazarus ziek wordt, sterft en later opgewekt wordt uit de doden. En aan het begin van die geschiedenis staat het ronduit geschreven hoe diep en hecht de band tussen de zaligmaker en tussen deze drie geweest is. Jezus had Lazarus en Martha en Maria lief. En dat gold andersom natuurlijk ook. Er was een wederzijdse diepe band van liefde tussen hem en tussen hen. Dus zei ik, als de Heere Jezus dan aanklopt en met zijn discipelen daar plek neemt in de woonkamer, dan zijn alle ingrediënten daar voor een heerlijke dag. En toch is tijdens dat bezoek een bepaalde spanning voelbaar. Spanning tussen verschillende personen, waarvan er één, zo stel ik me voor, dan in de keuken te vinden is en daar bezig is met heel veel dingen. Het is natuurlijk ook niet niks als je 13 man over de vloer krijgt die op reis geweest zijn. Ze zullen vermoeid zijn, hongerig. Er valt dan nogal wat te doen. Maar er is, zeg ik, spanning voelbaar. En ik kan misschien nog beter zeggen, die spanning wordt gaandeweg hoorbaar. En dan moet u even op één bepaald woord letten, vlak voor onze tekst in vers 41. Dat woord ontrust. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Kijk, dat bekommeren, dat kan u zich wel voorstellen. Hè? Je bent dan druk in je hoofd en je hebt van alles en nog wat te doen. Maar dat woord ontrust, daar zit in het Grieks een woord in dat zoveel wil zeggen als lawaai maken. Zulke situaties kennen wij toch ook wel uit ons eigen leven, gemeente. Als er, zoals ik zei, spanning opgebouwd wordt, of misschien kan ik beter zeggen, iemand loopt zich te irriteren. Dat het op een gegeven moment ook op gaat vallen en dat je dat als het ware zomaar kan horen. Iemand die net te nadrukkelijk zijn keel schraapt. Een deur die net iets te hard wordt dichtgeslagen. Een pan die net iets te hard op tafel wordt gezet. Nou, dat lawaai wat Martha vanuit de keuken aan het maken is, op een gegeven moment is de maat vol en zien we haar de kamer inlopen en gaat ze daarbij staan bij dat tafereel wat we dus kennen. De Heere Jezus daar ergens in die kamer, Maria aan zijn voeten. En ik kan ook zeggen, die hangt aan zijn lippen. Geboeid en gevangen genomen onder het woord van de zaligmaker. Maar dan komt Martha dus ineens met een verwijtende vraag. En ik was er eigenlijk nooit zelf zo, had er op zo op gelet, maar Hoe vindt u dat eigenlijk, dat als Martha de mond open doet en er irritatie gaat uiten, dat die verwijtende vraag dan niet eens in de richting van haar zuster gaat, maar dat ze kans ziet om de Heere Jezus iets te verwijten? Trekt gij u dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Nou, voordat we horen wat de Heere Jezus daarop zegt, maar u ziet daar dan weer uit, en dat is op zich ook wel weer een les. Martha was ook gelovig, hè? Net als Maria en Lazarus. Martha had ook het werk van de Heere in haar hart ontvangen. Martha kende ook genade, maar ook mensen met genade, en laat je dat ook maar voor jezelf zeggen, mens is daarmee niet onfeilbaar en volmaakt. Maar die heeft dan ook wel eens een keer dat die een verkeerde weg in kan slaan of een verkeerde gedachtegang kan hebben. En dat die dus ook weer door de Heere gecorrigeerd moet worden. En dat gebeurt hier dus als de Heere Jezus tegen Martha zijn antwoord gaat geven. Hij heeft haar vandaag iets te leren wat Maria kennelijk beter begrepen heeft vandaag dan zus Martha. En waar zit die les nou in? Kijk, dat zit er me natuurlijk niet in, gemeente, dat de Heere Jezus zou zeggen, al die dingen waarmee jij zo druk bent in de keuken, die vele dingen waar je je om bekommert, dat is eigenlijk helemaal niet belangrijk. En ik zeg dat ook maar tot troost van al diegenen, en misschien zijn dat nog meer de zusters der gemeente dan de broeders, die ook inderdaad zo druk kunnen zijn in het huishoudelijke werk, in de zorg voor een gezin, misschien wel een groot gezin of een gezin met zorgen. De Heere Jezus wil met zijn les aan het eind van dit hoofdstuk niet zeggen dat dat helemaal niet ter zake doet. En dat een mens daar ook dan maar, ook maar niet zijn aandacht en zijn energie in zou moeten steken. En de Heere Jezus wil trouwens ook niet zeggen dat als het gaat om het dienen van hem, dat het er dan ook niet zozeer op aankomt of een mens zijn best doet of dat hij de kantjes eraf loopt. Want kijk, het gaat in onze tekst natuurlijk niet over gewoon huishoudelijk werk en het gewoon bereiden van een maaltijd voor een willekeurig reisgezelschap. Ze hebben wel de Heere Jezus onder hun dak. Dus het gaat hier eigenlijk over het dienen van hem. En dan zegt Jezus dus niet tegen Martha, nou dat doet er dan ook niet toe. Mens mag in het dienen van de Heere gerust, gemeente, enthousiast zijn en met toewijding zich aan de Heere overgeven en met zijn hart zingen, wat we hier ook graag zingen. Psalm 143, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Maar wat is nou wel de les? Nou, de eerste les, dat gaat over, waar gaat het nou uiteindelijk om in de relatie met de Heere Jezus? Waar ligt dan het zwaartepunt, ook als het gaat over dienen? En dan moet je onwillekeurig denken aan een tekst uit een van de andere evangeliën, waar de Heere Jezus dat zelf een keer heel kort heeft samengevat. Toen hij op weg naar het kruis in één tekst zei, wat is nou eigenlijk ten diepste de bedoeling geweest toen ik naar deze aarde kwam? Waar ging dat om? Markus 10, vers 45. De Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te stellen tot een rantsoen, dat wil zeggen tot een losprijs voor velen. En dat het daar bij de Heere Jezus met name om gaat, dat is, zei ik, een les die Maria vandaag beter begrepen blijkt te hebben dan zus Martha. Betekent dat trouwens, gemeente, want daar heeft u ook een eigen gedachte over vermoedelijk. Maar betekent dat dat Maria om die reden dus inderdaad alleen maar daar wat op de grond gezeten heeft? En dat het waar is wat Martha daar zegt, dat zij haar alleen laat dienen? Heeft ze geen hand uitgestoken naar wat er in praktische zin te doen zou zijn? Nou, soms zitten dingen weer in kleine woordjes, maar u moet dan nog eens even op vers 39 letten. Waarom zou Lucas, als hij dan die situatie beschrijft van die vrouw die daar zit te luisteren, waarom zou die onder leiding van de Heilige Geest erbij gezegd hebben, welke ook zijn woord hoorde? Verklaarders gaan ervan uit dat dat kleine woordje erop wijst dat ze vandaag best nog wel wat andere dingen gedaan heeft dan alleen maar luisteren. Maar dat uiteindelijk inderdaad Maria heeft beseft. Nou, dat ze misschien best wel wat geholpen had van tevoren, maar dat er een moment kwam dat ze besefte, nu ik hem hier zo onder ons dak heb, nou is het belangrijkste, het beste wat ik kan doen, elk woord wat hij uit zijn mond laat komen, als het ware opeten. En al mijn aandacht geven aan wat hij tot mij te zeggen heeft. Beste plekje. En het goede deel. Wat is dan het goede deel? Luisteren naar de stem van de Heiland. Misschien heeft u zelf ook al wel dat oude geestelijke lied in gedachten. Wat ergens in de bundel van Johan de Heer te vinden is. En dat van deze tekst eigenlijk zingt, als wordt gezegd aan des heilands voeten, luisterend naar de Heer, zette zich Maria van Bethanië neer. Zij verkoos het goede deel, wat ontving zij goddelijk veel. En dat is dus de manier, gemeente, om dat wat Jezus noemt het ene nodige te krijgen. Hoe krijgt een mens het ene nodige? Niet door te dienen. Zelfs niet door veel te dienen. Maar door te luisteren. En daarmee, gemeente, geef ik u dan maar, zoals ik al zei, de beste wensen mee voor de komende zondagen van dit nieuwe jaar. Dat u maar veel in de gestalte van Maria mag zijn. En Maria's, die richten zich dus op het woord. Die zitten graag en veel en lang aan de voeten van de Heere Jezus. Weet u wat mij trouwens opviel bij de voorbereiding voor deze preek? Want dat kun je dan nazoeken. Als je je bedenkt op welke momenten deze Maria door de evangelisten voor het voetlicht wordt gehaald. Eigenlijk maar 3 keer in de Bijbel dat we haar tegenkomen. Lucas 10, Johannes 11, Johannes 12. Hier zit ze te luisteren. Johannes 11, dat is dat hoofdstuk waarin broer Lazarus komt te overlijden en de Heere Jezus dan op een gegeven moment toch nog bij Bethanië arriveert. En dan ook van Maria het een en ander te horen krijgt. Als ze dan bijvoorbeeld zegt, Heere, als u hier eerder geweest was, dan was dit niet gebeurd. In Johannes 12 kom je daar ook nog een keer tegen. En dat is een moment waarop de Heere Jezus gezalfd wordt. Maar je zou het zelf eens moeten nakijken. In al die 3 gevallen, of ze nou zit te luisteren, of dat ze haar hart uitstort in de rouw die ze ervaart. Ze weet op dat moment nog niet dat broer Lazarus een half uur later zal opstaan. En dat moment dat ze de Heere Jezus gaat salven, dan is het vlak voor Goede Vrijdag. Op elk van die 3 momenten is ze aan de voeten van de Heere Jezus te vinden. Als luisteraar. Als smekeling en als iemand die de Heere Jezus eer bewijst. En als ik u en mezelf toewens dat we maar veel Maria mogen zijn dit jaar, dan snap u zelf wel, dat die toepassing hoef ik niet eens te maken, die kun je zelf maken. Wat zou dat dan praktisch met zich meebrengen? Dat heeft dan om te beginnen natuurlijk te maken met het horen naar het woord. Ja, ook gewoon door de week, de plek die dat woord van de Heere Jezus in je leven inneemt. En dan hopelijk niet alleen maar even af en toe van, oh, zullen we nog een stukje lezen als de maaltijd voorbij is. Maar dat dat woord je eten en je drinken wordt, uw woord zingen we straks kan mij. Ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dan ben je ook op de dagen als dat woord gepredikt wordt op de plek van Maria. Als de gemeente samenkomt, als de Heere weer een knecht stuurt om te preken, als de Heere Jezus weer uitgestald en aangeboden wordt, dan ben je erbij. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met de binnenkamer. Ik zei het, Maria is ook als smekeling aan zijn voeten te vinden. Die plek waar het ook zo goed kan zijn, gemeente. Weet u daarvan? Dat je je hart mag uitstorten en dat je midden in een wereld van mensen die steeds radelozer worden en die zeggen, waar moet het nou toch naartoe en hoe zal het allemaal af gaan lopen? Dat je mag weten van een binnenkamer, van een genadetroon, van een plek waar je het kwijt kan. Al krijg je misschien niet eens direct antwoord op je vragen, maar je hebt ze wel kunnen neerleggen. Kunnen neerleggen aan de voeten van de heiland. Waar dat dan ook is, gemeente, waar je aan Jezus voeten komt te zitten, het zij hier of in je binnenkamer. Maar het is altijd zo dat je daar leren mag wat Maria dus geleerd had en wat Martha weer opnieuw moest leren. Aan Jezus voeten mag je stilvallen. Ene nodige krijg je daar niet door te draven en te slaven, maar om te steunen en te leunen op het werk dat hij gedaan heeft. Hij deed alles en hij doet alles, gemeente. Zo mogen we hem ook verkondigen vandaag. Jezus deed alles en doet alles om mensen het ene nodige te schenken. En als ik u die ene beste wens meegeef, veel Maria te mogen zijn dit jaar, dan zit daar natuurlijk meteen in, ik hoop dat u weinig Martha bent dit jaar. Ik wil niet zeggen dat je daar stil gaat zitten en over je armen over elkaar. Maar u kunt misschien zelf wel aanvoelen wat een Martha-gestalte zou kunnen zijn, ook in de kerk, ook in geestelijk opzicht Martha te zijn. Ik las bij de voorbereiding een mooie preek van Spurgeon over onze tekst. Spurgeon geeft daar een heel aantal voorbeelden van. Sommige voorbeelden die ik zelf nooit bedacht zou hebben. Maar die noemt bijvoorbeeld dan het gevaar van het activisme. Van het toch weer proberen, al was het maar voor 1%, om iets van je gemoedsrust uit je eigen prestaties te halen in plaats van het alleen van genade te verwachten. Maar een ongedachte toepassing van Spurgeon leek mij ook wel passend in de huidige tijd waarin wij ook als kerken leven. Als die zegt, er is ook een gevaar van een bepaald soort christendom dat het graag en veel heeft over de praktijk en dat ook graag aan de slag gaat met van alles en nog wat in de praktijk. Het lijkt allemaal prachtig, maar op het moment dat er iemand komt en die zegt, maar zullen we nou ook nog weer eens terug naar het woord? Niet alleen maar veel voor de Heere doen, maar ook weer eens luisteren. Hoe wil de Heere het nou eigenlijk hebben? Spurgeon waarschuwt daar in 1870 al voor. Mensen die zo druk zijn met het dienen van de Heere en zo weinig toekomen aan het gehoorzaam en aandachtig luisteren naar de Heere, dat daarmee ongemerkt de deur voor allerlei dwalingen opengezet wordt. Pas op voor de Martha-gestalte, gemeente. En als iemand vraagt, maar hoe word je dan een Maria? Dat je niet alleen het geloof mag kennen, maar het ook zo beoefenen mag, dat je je hart ophaalt aan het woord en aan het werk van Jezus. Gemeente, daar kan natuurlijk de naam van de Heilige Geest niet ongenoemd bij blijven. Die is het die de liefde uitstort in je hart. En waar liefde is, nou, dan is het ook niet een opgave om dan te gaan zitten en te gaan luisteren. Dan is het niet een opgave om zijn aangezicht te zoeken. Maar waar liefde is, gemeente, gaan dingen soms vanzelf. Ik hoorde een collega afgelopen week die ook over deze tekst gepreekt had, een heel aansprekend voorbeeld noemen over twee boeren die bij elkaar in de buurt hun land en hun boerderij hadden en die elkaar op een zekere ochtend troffen. En toen was de ene boer net terug van de jacht. Hij was een fervent jager. Hij had de geweren nog over zijn schouder hangen. Hij had een haas en een fazan bij zich. En toen vroeg die buurman van hem, moet je me toch eens een keer vertellen, we hebben ongeveer vergelijkbare bedrijven. Hij zei, maar ik ben eigenlijk maar heel de dag bezig op mijn boerderij, van de vroege ochtend tot de late avond. En je weet zelf wat er allemaal gebeuren moet. Dat hele proces van het land bewerken en van ploegen en van eggen en van zaaien en een keer oogsten. En er moeten zoveel andere dingen gebeuren. Ik ben er van de vroege morgen tot de late avond zo mee bezig. En hoe komt het nou dat ik jou zo vaak met dat geweer de natuur in zie gaan en dat je zoveel tijd hebt om te jagen? En toen zei die boer, als jij net zoveel van jagen hield als ik, dan zou je er wel tijd voor maken. Begrijpt u, gemeente, waar dat verhaal uiteindelijk ons wil hebben? Mens kan heel gauw zeggen, ik heb geen tijd. Maar als je net zoveel van het woord zou houden als Maria, hoe ziet je agenda eruit voor 2026, gemeente? En op wat voor moment trouwens, in alle dingen die je dan plant en noteert, op welk moment komt dan het woord van God en de dienst van God en het luisteren naar de Heer en het tijd besteden aan zijn woord? Wanneer komt dat in het vizier? Is dat het eerste wat je dan in gedachten hebt? Of is dat datgene wat je als sluitpost gebruikt? De gaatjes opvullen. Als je dan tenminste nog tijd en als je dan tenminste nog energie hebt. Dat is eigenlijk wat ik u in het eerste punt mee wilde geven. Dat is dus het goede wat Maria krijgt. En zij heeft er verstandig aan gedaan. Want in het luisteren naar de stem van Jezus ontvangt een mens het ene nodige. Maar er ligt nog wel een tweede les in. En dan blijven we ook even haken bij dat woord nodig. Maar kijk, het is dus zo dat om te beginnen deze uitspraak van de Heere Jezus licht werpt op de verhouding tussen ons dienen van hem en zijn dienen van ons. En het laatste, dat is het fundamentele. Maar vervolgens, en dan kijken we nog een keer naar die twee zusters, vervolgens werpt deze tekst ook licht op de verhouding tussen wat ik dan maar noem de tijdelijke en de eeuwige dingen. Ik noemde net al even de agenda. Maar het is dus ook een kwestie van prioriteit waar de Heere Jezus in onze tekst de vinger bij legt. En dat dat voor een Martha nodig is, die dus ook net als Maria op zich genade kende, dat verbaast ons niet als we ons bedenken dat de Heere Jezus daar een keer ook heel uitgebreid met al zijn discipelen over heeft gesproken. En u weet allemaal wanneer dat was. Dat was ergens halverwege de langste preek die we van hem hebben. Matthäus 6. De bergreden. Waar de Heere Jezus mensen aanhaalt die altijd maar bezig zijn met de vraag, wat zullen we eten, wat zullen we drinken, waarmee zullen we ons kleden? Maar dat zijn dan ook vraagstukken waar een discipel kennelijk zo over in kan zitten, dat hij daar helemaal door beheerst wordt. Maar de Heere Jezus zegt, maar dat zijn de dingen, die zoeken nou de heidenen, die zijn alleen maar met dat soort dingen bezet. En dan komt die bekende tekst waarin de Heere Jezus eigenlijk hetzelfde wil zeggen als wat hier staat. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen, dat is ook een belofte, om op te vertrouwen. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Ik weet niet hoe u het ervaart, gemeente, maar volgens mij is die tweede les over de prioritering van de dingen is minstens zo moeilijk als les 1. Want ik weet niet precies hoe het met ieder van u of jou staat, maar je hoort om je heen niks anders, tenminste bij ons. Mensen zijn allemaal verschrikkelijk druk. Mensen staan ook voor hun gevoel onder een enorme druk, prestatiedruk ook. En ik weet niet meer wie dat de afgelopen maanden zei. Misschien waren het wel verschillende politici, maar het is zelfs tot in Den Haag doorgedrongen. Ook mensen die nergens aan doen, een minister of een volksvertegenwoordiger, maar dat opgeroepen werd tot het onthaasten van de samenleving. Want die samenleving draait zo langzamerhand dol. Ja, als je kijkt naar wat je dan te doen hebt. Je hebt toch bij heel veel dingen toch wel het gevoel, net als wat Marta gehad moet hebben. Ja, er kan wel één ding nodig zijn, maar er zijn natuurlijk ook andere dingen die ook op zich nodig zijn. Die ook niet zondig zijn en die ook niet nutteloos zijn, maar die echt in je leven moeten gebeuren. Ik zei net al, een mens kan ook weer niet met zijn armen over elkaar gaan zitten heel de week. En dat is op zich waar, gemeente. Maar even tussendoor, dat is dan een eerlijke vraag. En die stel ik echt niet alleen maar aan mensen onder de 20, maar inmiddels kun je dat aan alle generaties vragen. Je moet toch ook eens nagaan bij alle drukte die je dan ervaart en de manier waarop je dan je dingen plant. Hoeveel uur van de dag zou er nou ook opgaan en zomaar ongedacht aan dingen die echt nutteloos zijn? Daar kun je het woord schermtijd aanhangen. Kijkt u dat ook trouwens wel eens na, ouders in de kerk? Hoeveel uur heeft mijn zoon of dochter op de sociale media gezeten? Of zitten gamen of iets anders zitten doen? Wat hebben ze met hun genadetijd gedaan vandaag? Hoeveel schermtijd? En wat was er nou eigenlijk nuttig aan die tijd? En hoe richt je trouwens ook als je geen apparaat in de buurt hebt? Hoe richt je nou je vrije tijd in? Zijn er ook inderdaad geen dingen waarvan je zegt, dat is eigenlijk verspilling van die tijd die ik ook had kunnen doorbrengen aan de voeten van de Heere Jezus. Maar nogmaals, gemeente, het is natuurlijk waar, er zijn ook dingen die echt moeten. Je moet naar je werk, hopelijk mag u ook naar uw werk. Je moet ook de dingen in de huishouding doen, er moet gekookt worden, er moet ook gestudeerd worden. En er moet trouwens ook verschrikkelijk veel geregeld worden. Dat valt u ook wel op, net als mij. Een mens moet in de loop van de week verschrikkelijk veel dingen regelen. Maar de Heere Jezus blijft er toch maar bij. Gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Is u opgevallen hoe dat dan begint als de Heere Jezus antwoord geeft? Dat hij het dan zo indringend tegen Martha zegt. Net zo indringend trouwens, als dat hij een paar uur voor Goede Vrijdag Petrus gaat waarschuwen voor het ziften van de tarwe. Dan klinkt dat in Lucas 22 net zo. Simon, Simon, nou hier staat het. Martha, Martha. Ernstig. Maar het is met de liefde van zijn hart gemeend. Als je inderdaad bezig zou zijn met allerlei dingen. Misschien op zich goede dingen, maar je zou het ene vergeten. Hoe moet dat dan gaan? En ik zeg het dan maar zoals ik het ook in mijn eigen gemeente gezegd heb. We zijn allemaal de drempel weer overgegaan, gemeente. En er zijn hier ook namen voorgelezen van mensen die dat vorig jaar ook met ons gedaan hebben, maar die het eind van 2025 niet gehaald hebben. Stel je nou eens voor dat 2026 het jaar wordt waarin ze jouw naam aflezen. Dat betekent dan dat van praktisch al die dingen die misschien nu al in onze agenda staan, of die nu al in onze gedachten zijn. Mensen kan trouwens op zondag ook al bezig zijn met de maandag en de dinsdag. Maar dat dan voor 31 december van dit jaar al die dingen volstrekt onbelangrijk zijn geworden. En dat er dan maar één ding overblijft. Ja. ben je door de Heere Jezus bediend? Heb je geleerd om aan zijn voeten te gaan zitten, op te zien tot hem, het te verwachten van hem en te luisteren naar hem? Heb je geleerd je zalig te luisteren naar het evangelie? Dat is dus zelfs een les waar discipelen weer opnieuw hun winst mee kunnen doen. Het kan zijn dat er Martha's in de kerk zitten die betere tijden gekend hebben, maar die zich op dit moment weer tot de orde geroepen voelen om de juiste prioriteiten te stellen. Dan stel je voor dat je nog niet eens zo ver gekomen was en dat je hier nog zit als een mens zonder een veranderd hart en zonder een gelovige ziel. Je bent weer dichter bij hem gekomen toen je donderdag de drempel van het jaar passeerde. En wij mensen zijn maar bezig met optellen, maar in de hemel, gemeente, u weet het toch, daar wordt afgeteld. Het leven is broos. Iedere rouwdienst, ook die hier in de kerk gehouden wordt, beginnen ze toch met Psalm 90, nietwaar? En u weet wat voor gebed daar in die psalm door Mozes aan God wordt opgezonden. Heren, niet leer ons onze jaren tellen. Leer ons onze dagen tellen. Een manier om er een wijs hart aan over te houden. Een hart van een Maria. Dat is wat de Bijbel wijs noemt, gemeente. Wat de Bijbel nodig acht. En weet u wat de Bijbel dwaas noemt? Dat een mens zo zou leven alsof datgene wat ik hier op aarde kan krijgen en kan vinden, dat dat nou het een en het al zou zijn. Als je het leven zou leiden van de mensen uit Psalm 17. Geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Schatten, weelde, staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en hun kinderen overlaten. Alles kwijt. U weet hoe daar verderop in het Lucas-evangelie over geoordeeld wordt. Als de Heere Jezus die gelijkenis vertelt van die rijke dwaas. De man die zijn schaapjes op het droge had. En die dacht, ik heb het zo goed gedaan. Ik ga nog grotere schuren bouwen. En alles wat ik opgeslagen heb, kan ik dan mooi de rest van mijn leven opmaken. En misschien nog wel decennia lang in rust genieten van wat ik opgebouwd heb. En dan die eerste, de beste nacht daarop. Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En wat je allemaal hebt verzameld. Van wie zou dat nou worden? Kent u dat beeld trouwens, gemeente, uit de christenreis van Bunyan? Als christen op bezoek is bij meneer Uitlegger. En dan in een heel aantal kamers dingen te zien krijgt waar geestelijk onderwijs voor hem ligt opgesloten. En in een van die taferelen wordt hem dan een man getoond die op zijn knieën op een akker ligt. En die met een soort hark bezig is van alles naar zich toe te trekken. Hij is daar zeer ingespannen mee bezig. Hij kijkt ook voortdurend alleen maar naar de grond. En als Christen goed kijkt wat die man nou eigenlijk met die hark naar zich toe werkt, Dan is hij er nog meer verbaasd over, want het is niks anders dan rommel, steentjes, strootjes, onkruid. Maar hij is er maar druk mee. En het meest aangrijpende, zegt Bunyan, toen Christen naar de bovenkant van het tafereel keek, toen zag hij iets wat die man op de grond niet zag. Namelijk dat een hemelse gestalte, een kroon van heerlijkheid, in zijn handen hield, klaar om hem op het hoofd van die man te drukken. Maar die man was zo druk met wat hij daar beneden aan het doen was, dat hij heel dat aanbod miste. Gemeente, dat zal toch niet de houding zijn waarmee wij ons leven slijten. Want één ding is nodig. En hoe zegt dat oude gedicht, het buiten Jezus? Gelooft u toch nog wel? Er zijn christenen die geloven het niet meer. Maar zo is het toch. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. De beste wens die we elkaar dan kunnen geven. Veel onthaasten, maar dan wel op de juiste plek aan de voeten van de heiland. En dat lied wat ik u net uit Johan de Heer citeerde, dat zegt, daarmee is het mens zelf ook zo goed af. Want als hij dan nodig gaat krijgen wat Christus voor hem nodig vindt. Het refrein zegt: aan mijn heilands voeten, daar vindt mijn hart steeds vrede. Mag je het wel eens ervaren? Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. En dan niet alleen voor vandaag, maar ook voor de toekomst. Uitzicht op eeuwig leven, eeuwige rust, eeuwige vreugde, eeuwig bediend te worden door de heiland. Van des hemels schatten deelt hij mij daarmee. Gemeente, ik ga daarmee nog naar het derde punt. Want we hadden nog een derde gedachte. Het ging over wat goed is en wat nodig is. Maar het derde punt zou gaan over wat nou blijvend is. En let u eens even op een woord wat daar aan het eind van onze tekst te vinden is. Het woord weggenomen. En dan ga ik iets zeggen waar je meestal niet zo graag aan denkt. Maar dat is dan toch ook wel weer eerlijk om te zeggen. Er komt voor ons allemaal een keer een tijd dat alles wat je hebt, je wordt afgenomen. Het leven zelf. Het huis waarin je zo graag thuis was. De bezittingen die je in de loop van je leven verzameld had. Het geld dat je op de bank had staan. De contacten met de mensen om je heen, van je meest geliefde tot en met je kennissen en buren. Alles kwijt. Weet u wat zelfs ook een keer stopt? Dat weet Martha natuurlijk ook nog niet. Maar dat dienen van haar. Zij vond dat heel belangrijk, hè? Dat zij de Heere Jezus diende. Maar er komt, dat zal geen maand meer duren in de loop van het evangelie. Maar dan komt er een moment, dan stopt dat dienen van Martha. Want op Goede Vrijdag is er niemand meer die de Heere Jezus dient. Dan gaat die tekst die ik u net uit Marcus noemde, over waar die voor gekomen is, helemaal in vervulling. Als hij aan het kruis zijn ziel gaat geven tot een rantsoen voor velen, dan dient hij 100%. En dan is er niemand meer van de discipelen en van de discipelinnen die hem nog bijstaat. Zelfs dat stopt. Maar er is één ding wat blijft, gemeente. Ziet u dat er dan een laatste, zelfs een dubbele aansporing tot ons komt? Als je aan de ene kant bedenkt wat er dus allemaal een keer wordt weggenomen. Als je aan de andere kant ziet hoe goed het is wat Maria mag beoefenen. En dat dat dus iets is wat ze nooit meer kwijt zal raken. Want wat God aan je ziel gedaan heeft. Het spreekwoord zegt: eens gegeven blijft gegeven. Nou, dat is met het deel wat de Heere aan een Maria geeft. Is dat zo, gemeente? Er zijn allerlei dingen die kunnen ze maar afpakken. Mensen kunnen dat doen, de dood kan dat doen. Maar één ding kan niemand van je afnemen. En zal ook niemand van je afnemen. Niemand zal ze uit de hand van mijn Vader rukken, zegt Christus. Het deel van Maria zal niet van haar weggenomen worden. En dan kijk ik even naar de Maria's in de kerk. Maar mensen die misschien zeggen onder de preekdomen, heb ik toch eigenlijk het gevoel gehad dat ik vaak meer een Martha ben dan een Maria. Ik weet er wel van en ik heb die plek ook wel mogen innemen. Maar het is goed dat u er nou weer een keer over begint. Want ik ben eigenlijk, voordat ik er erg in heb, ben ik zo weer in die Martha-modus. Nou, als je inderdaad je eigen gang zou gaan, zeg dat nou zelf. Misschien moet je wat langer meelopen in Gods Koninkrijk om dat inderdaad meer in de gaten te hebben. Maar als je de kans kreeg, zou je je er nog uitzondigen. Als een mens weer terug zou vallen in zijn zonde. Als een mens weer toe zou geven aan zijn ongeloof. Als een mens het weer helemaal zou verwachten van zijn eigen goede werken. Als je je stille tijd weer eens verwaarloosd hebt. Je prioriteiten weer eens verkeerd gesteld hebt. Wat is nou de troost, gemeente, voor Maria's in de Martha-modus? Dat is de troost van Psalm 138. De Heere is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Of wat we straks aan het eind van de dienst gaan zingen met 89. Zijn rechterhand. Een wonder, hè, gemeente. Vrucht van zijn verkiezend welbehaag. Zijn rechterhand zal nooit hun val gedogen. En toen ik zover was met het schrijven van de preek, toen dacht ik, niet alleen het deel van Maria is goed, maar de God van Maria is goed. En daarom was mijn beste wens voor u allemaal, gemeend, om het dit jaar bij die God te zoeken. En om veel en ingespannen en nauwkeurig te luisteren naar wat de Geest van Christus tot de gemeente zegt. Amen.